Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos randstedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Dorje Smithuizen. Tegenover mij had net heel even een kerstmuts op. Maar nu toch niet meer, zit Perre van den Brink. En zoals iedere week houden we onze luisteraars een spiegel voor... en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Ik had een kerstmuts op, omdat het kerst is. Het is het eind van het jaar. En wat doe je aan het eind van het jaar? Lijstjes maken. Normaal gesproken hebben we één onderwerp. Dan hebben we je heel rustig, beheerst en doordacht doorheen. Vandaag doen we dat anders. Het tempo ligt gierend hoog. We rammen in een uur een heel jaar er doorheen. Dit is de enige aflevering die je niet op anderhalf keer snel uit kunt luisteren. Dit is de definitieve samenvatting van 2023. Maar eerst gaan wij naar de actualiteit.
Ik had gisteren een ontzettend leuke ontmoeting bij Op de Matrix.
Okay.
Ik werd benaderd door een man. Achteraf had ik al meteen kunnen weten wie het was aan zijn drip. Dat is een woord dat ik bij Op de Matrix heb geleerd.
Ja.
Het was namelijk Simon van Nederlands Elftal Fitpik.
Ah,
Instagram.
Ja. Wauw.
Dus hij zei tegen
starstruck.
Mij... Ja, ik was ook starstruck, maar hij was ook een soort van starstruck.
Was Simon die met die CP Company muts?
Daar heb ik het ook heel lang met hem over gehad. Want ik begrijp die mutsen niet, dus. Want dat zijn mutsen met een bril op de mutsrand.
Mm-hmm.
Maar die bril heeft geen functie, want als je...
Kan je hem niet gewoon omklappen?
Dat kan, maar dan heb je dus een omgekeerde bril op.
Dit dus je zei hebt toch ik dus uiteindelijk hem. Niet begrepen wat drip is?
En ja, toen zei hij dus van... Ja, maar niet alles wat je aan hebt hoeft functioneel te zijn. Ja. Nou, daar had ik natuurlijk niks van terug. En dan zag je alweer wat een genie hij is.
Ja.
En hij, maar goed, hij bedankte... Dus jou, eigenlijk via mij,
voor eigenlijk zijn optreden in de Matrix.
Nou ja, voor zijn Matrix. Aanzien, voor zijn status. Want jij hebt natuurlijk in een van de eerste afleveringen van deze podcast die Instagram genoemd. Toen was je zelf ook wel een beetje onder de indruk van hoeveel volgers hij daarna had. Volgens
zeker,
mij, toch?
Zeker, ik converteerde best wel goed.
Ja, serieus.
En ik kan, hij heeft me daarna ook... absoluut niet teleurgesteld.
Nee.
Het is een Benjamin Button account, zou ik zeggen. Een account wat eigenlijk naarmate het ouder wordt alleen maar beter wordt.
Ik
soort
had nu
wijn.
Ook weer even gekeken. Ja, het zag er echt... En hij had ook een heel leuk item gisteren over Nederlandse celebrity koppels.
En wat ik ook leuk vind is dat hij inmiddels ook het vrouwenvoetbal een soort gelijk behandelt. Pierre van Hooijdonk zou er nog wat van kunnen leren.
Precies.
Die heeft trouwens ook nog een paar keer goed heeft hij die gerecenseerd. Ik zeg, iedereen die nog niet van onze luistert, die nog niet dit account volgt, volg het.
Een kerstcadeau van jou aan Simon. Ja, en aan de luisteraar al. Eigenlijk.
Precies.
Taylor Swift, jarig.
Gaat hij mij ook bedanken?
Ja, die sprak ik ook.
Okay.
Mij op de Matrix.
Ja, okay.
Die werd 34. Dat je denkt, is die vrouw pas 34, weet je wel?
Ja, ik denk meer van, heeft die vrouw überhaupt een leeftijd?
Ja, dat snap ik ook. Ja, snap ik ook. Ja, ja. Maar goed, ik had haar eigenlijk al op de mentale lijst staan voor deze aflevering. Ze is natuurlijk persoon van het jaar geworden bij Time.
Ja.
Maar als ik heel eerlijk ben, ik durf inmiddels wat meer uitgesproken te zijn over Taylor Swift. Nadat we die Swifties aflevering hebben gemaakt. Waarin ik de hele tijd bang was dat ik gedoxt zou worden door fans.
Ja.
Nou ja, ik vind het opvallend dat zo'n basic persoon zo populair is.
Ja.
Tegelijkertijd is het misschien ook weer niet toevallig. Maar goed, ze was dus jarig.
En ze heeft haar verjaardag gevierd met een hele opvallende taart van Milk Bar. Ken je dat nog?
Nou, we hebben er net, eerlijkheidsgebied niet te zeggen. Ik moest even naar kijken.
Keihard doorbroken hier.
Ja.
Kennen elkaar ook buiten
de studio. Ja, precies. Ik moest heel erg aan de taart van mijn tante denken.
Ja, het is heel erg de taart van mijn tante. Het is Milk Bar was heel erg in zeg maar 2008. Dat was in die tijd van David Chang. Die kwam net op met Momofuku en zo. En ze hadden dan zo'n taart die eigenlijk gewoon op elkaar gestapelde plakken cake was. Met een soort, hoe heet ze? Ik wil siroop zeggen, maar ik bedoel glazuur.
Glazuur
eromheen. Ja. En dat was het. En zij ging dan ze haar verjaardag daarmee vieren. Dan kan je denken, oké, prima, moet zij weten. Maar dat werd een soort enorm popcultureel moment. Heel het internet stond vol met een soort duiding van waarom kiest zij voor deze taart.
En wat had ze gekozen voor taart?
Nou, dus die taart van die plakken cake op elkaar met die glazuur.
Ja, maar niet, ik bedoel, je kiest dan toch meestal een thema of zo, toch?
Nee, het is gewoon echt.
Ja, gewoon kleurtjes.
Dit wat het is. Ja, dit wat het is. Het is gewoon een soort wit geel.
Ja.
En er was dus bijvoorbeeld op Bon Appetit stond een hele analyse van, oh, Taylor Swift is zo dapper dat ze dit gewoon doet. Want dit is altijd al haar lievelingstaart geweest. En zij omarmt haar millennial identiteit met alles wat erbij hoort. Zoals dus ook die taart, maar ook enkellaarsjes en de lachende, huilende emoji. Ja, er was iemand echt helemaal los op gegaan. Nou goed, ondertussen zag je dus ook dat die milkbar taart, die werd dus geloof ik 700% keer vaker gezocht op internet. Ja. Dus iedereen is ook weer helemaal into die taart. En heel eerlijk gezegd, ik werd vooral een beetje cynisch of zo hiervan. Omdat ik dacht, ja, waarom is Taylor Swift nou zo populair? Volgens mij is dat gewoon omdat ze een soort basicness heeft. Mm-hmm. Waar we toch allemaal best wel behoefte aan hebben. In een wereld die de hele tijd verandert en waar in de hele tijd ook hele nare, heftige dingen gebeuren, is er gewoon zo iemand als Taylor Swift op wie je altijd kan rekenen. En die voorspelbaarheid, die geeft gewoon heel veel rust. Maar het is ook heel saai. Het is inderdaad heel soort van voorspelbaar om je verjaardag met zo'n saaie taart te vieren. Maar het is ook precies wat mensen willen. En ik denk dus eigenlijk dat, ja, wat ik zei, dat Taylor Swift niet populair is, ondanks haar saaiheid, maar dankzij. Ja, want millennials willen ergens ook gewoon niets liever dan terug naar 2008, waarin ze nog naar New York gingen voor een bezoek aan de Abercrombie winkel en dan in de rij gingen staan voor de Milk Bar. Zo'n soort van vroege nostalgie vind ik ook een soort van
vibe.
Maar dus het is niet de vibe die ik wil. Ik wil eigenlijk wegblijven van die vibe, maar het is wel die vibe.
Ja. Ik heb een heel interessant stuk gelezen over, dit gaat over, er is een soort gekke obsessie met haar inderdaad.
Ja.
Die zowel, dat gebeurt ook niet vaak, dat zowel het publiek,
ja, als
fans, als niet-fans.
Ja.
Niet-fans hebben ook die obsessie met haar. En dan heb je ook nog, de media heeft dan ook nog die obsessie.
Ja, precies, want ik ben hier nu ook weer boos over. Zeg
precies.
Maar. Ik kan het ook laten
dus er is een soort meta-obsessie going on. En daar heeft iemand een stuk over geschreven met een pure economische lens.
Mm-hmm.
En dat vond ik een heel leuk, nuancerend stuk. Dat gaat dus over, de laatste tijd zijn er wat artikelen verschenen over dit werd trouwens ook over Beyoncé gezegd, dat zij single-handedly de economie een soort injectie oplevert. En daar ging iemand met kennis van zaken even naar kijken en dat bleek dus eigenlijk heel erg mee te vallen.
Ja, tuurlijk.
Dat was helemaal niet zo.
Ja.
Dus ze is misschien toch gewoon basic.
Nee, want die mensen die zo'n milkbar taart gaan kopen, die kopen niet een andere taart, snap je? Dus
nee,
het is niet
precies,
dat mensen in één keer superveel milkbar taart gaan kopen.
Exact.
Trouwens, die lui, hoe heet ze, die vrouw waar toen toch zo'n docu, die Sposie of zo, die zou ook wel denken, moet ik weer die fucking basic taart gaan maken?
Die Sposie?
Ja, die vrouw.
Dat is de vrouw
milkbar,
achter milkbar. Ja.
Houdt het dan nooit op, weet je wel? Nee.
Het houdt nooit op.
Het houdt nooit op.
Met de Taylor Swift verjaardag is de gift that keeps on giving. Nog eventjes terug naar vorige week.
Mm-hmm.
Jij verraste mij met de Pantone-kleur van het jaar.
Oh ja.
Die verdacht veel lijkt op onze huisstijlkleur.
Ja.
TikTok heeft vraagtekens bij deze.
Bij onze huisstijl.
Wellicht bij ons huis. Ja. Of het verband tussen onze huisstijl en de kleur van het jaar. Want er is een soort conspiracy-theorie op gang gekomen dat Pantone eigenlijk die kleur van het jaar iedere keer verkoopt.
Oh.
Aan een techbedrijf naar keuze die dat jaar belang heeft bij relevant zijn. Dus bijvoorbeeld in het jaar dat Airbnb
haar beursgang maakte, werd de kleur, ja, de kleur die bij
Airbnb kleur,
ja, ja. Werd eigenlijk
ook een soort
rood, toch?
Ja, roze.
Rood-roze.
Ja. Ja.
Dat werd de kleur van het jaar.
Het is ook een keer Facebook blauw geweest, toch?
Exact. Dus zo ontstaat er langzaamaan een patroon.
Ja.
En daar is TikTok dan mee in de weer gegaan. En ik kan van harte aanbevelen één specifieke TikTok van een vrouw die had een enorm deck hiervan gemaakt. Dus een presentatie die zij dan, terwijl ze zichzelf filmt, geeft zij die presentatie aan haar vriend om uit te leggen, dit stinkt.
Ja.
Hier is iets.
Ze geeft die presentatie aan haar vriend.
Ja. Okay. Ja, die vriend die zegt ook af en toe iets. Het is best wel,
ja,
klinkt grappig. Veel kutter. Het is
nee, maar grappig. Dit is sowieso een hele erge trend, hè, op TikTok. Zeg maar presentaties in de privésfeer.
Oh, echt?
Ja. Ik zag ook veel tieners die hun kerstverlanglijstjes, zeg maar, als presentaties, als decks aan hun ouders laten zien.
Ik hou van decks. Dit is niet wat ik liever doe dan een deck maken.
Wat zou jij nu doen als je thuis een deck zou moeten doen?
Voor kerst?
Ja, zoiets. Of nou,
ik denk dat je echt een superleuk Sinterklaas gedicht in deckvorm zou kunnen maken.
Oh ja.
Dat lijkt me. Misschien ga ik dat wel voor kerst nog even doen.
Leuk.
Maar ja, dus het gerucht is eigenlijk dat wij dus Pantone hebben betaald.
Of heeft Pantone ons betaald?
Wie zal het zeggen? Volgend jaar maken we het bekend.
Onthulling.
Ja.
Perre, mm-hmm. Ik heb gehoord, wij hebben een open relatie. Mm-hmm. In podcast zin. Hè? Wij zijn niet exclusief. Ik bedoel, het gaat hartstikke goed. We hebben niks klagen, maar af en toe maken we een uitstapje hier en daar.
Zo is het.
En jij hebt er. Heb je nou twee in één week? Had je nou twee?
Ik ben echt hot nieuws in de podcast media deze week. Ik ben inderdaad in twee andere podcasts te gast. Te gek, wou ik zeggen.
Ook
ik ben ook te gek in die podcast inderdaad. Tenminste, dat moet je zelf bepalen.
Mm-hmm.
Maar ik dacht, deze aflevering is er voor de kerstvakantie.
Ja.
Mochten er nou luisteraars zijn die Nederlands Elftal FitPix hebben uitgespeeld.
Ja, zij het over hebben.
Al helemaal bij zijn met onze aflevering.
Alle afleveringen van de Matrix hebben teruggekeken.
Exact. Ja. Jouw boeken allemaal
mijn boeken
gelezen. als je dan nog steeds ons leuk vindt.
Ja.
En je wilt meer weten over wat ik allemaal doe naast deze podcast.
Ja.
Dan zijn er twee
heel
podcasts.
Leuk.
De Sociale Innovatie Podcast. En de Marketing Podcast. The Brief. Waarin ik te gast ben.
Echt leuk. Ik vind het ook goed dat ze overal consequent het over VSR hebben.
Ja, niet Schara.
Nee. Daarop gelet?
Nee, ik heb daar niets voor
gedaan. Gewoon vanzelf.
Oh. Ja, dit zijn marketeers, hè. Die respecteren een rebranding.
Die weten dat ik hierover ga praten. En dat is alleen maar goed.
Precies.
Voor hen. Leuk, ik ga luisteren.
Over marketeers gesproken.
Ja, ze zijn nooit ver weg.
Nee.
We zitten hier omringd door twee dingen. Kerstversiering.
Mm-hmm.
Dat wil zeggen, precies binnen het frame van de camera.
Kerstversiering.
Ja. En drinkbare sfeer.
Ja, precies. En kijk, wij hebben natuurlijk al in principe weken over dat we. Nou, ik ben een niet-drinker.
Mm-hmm.
Jij waagt iedere keer weer een nieuwe poging.
Elke week neem ik het me weer voor.
Precies. We kunnen deze week na het Podimofeest.
Ja, ik ga er gewoon eerlijk over zijn. Het is niet gelukt op het Podimofeest. Ja. Jij ging netjes om 11 uur naar huis. Ik ging veel te laat naar huis.
Ja.
Ja.
Ja, nee, jij reed op de heenweg mee. En het was ik dacht al van, ik wilde gaan zeggen van, ik ga er zo vandoor.
Ja.
En toen voelde ik al van, jij gaat er absoluut niet zo vandoor.
Nee.
Dus laten we er eentje open trekken.
Dus deze,
op jou,
dus ja, nee, absoluut. Ik ga voor de gin tonic, geweldig.
Ik ga, zoals ik al weken zeg.
Ja, jij wilde die echt al heel lang.
Het is gewoon duidelijk.
En?
Ja, dit is gewoon letterlijk een Moscow Mule, maar dan zonder alcohol.
Weet je nog hoe dat smaakt?
Ja, dat weet ik zeker nog, want dat was mijn favoriete cocktail.
Echt?
Ja.
Oh, ik durf dat dus nooit te bestellen, omdat je er dan zo'n mok bij krijgt.
Omdat het zo'n ruige, grote cocktail, ja. Maar het was gewoon meer een soort van, daar kon je ook veel van drinken.
Ik moet zeggen dat de gin tonic smaakt echt naar gin tonic.
Ja.
Het is gewoon niet van echt. Dit kan je ook gewoon aan je lamme oom geven. Ja, als je even wil dat hij wat stiller wordt. Geef je hem gewoon zo'n blikje. Heeft niks door. Probeer ze uit, jongens. Tijdens de kerstdagen. De nieuwe mocktailblikjes van Royal Club. Verkrijgbaar in de smaken Mojito, Ginger Mule en gin tonic.
Wij gaan het jaar afsluiten. Het is een beetje een middelmatig jaar.
Ja.
Als je gewoon uitzoomt en naar de wereld kijkt. Maar ja, we schieten ook niet op met alleen maar bij de pakken neerzitten.
Ook middelmatige jaren verdienen een top 10.
Precies.
Zo is het gewoon.
Precies.
Ik ga naar mijn eerste winnaar van het jaar.
Ja.
Het zal je verbazen, waar het niet dat je het al hebt gezien. Het staat op de slides, maar het is de krompoes.
Mm-hmm.
Waar denk jij aan bij de krompoes? Heb je er een gegeten?
Nee. Het lijkt mij eerlijk gezegd best lekker.
Echt?
Ja. Ja, ik bedoel, een tompoes is oké. Een croissant is heel lekker.
Oh, heftige uitspraak. Ja.
Wow. Samen.
Prima.
Ja, dus het dan richting heel lekker.
Nou, ik had het idee dat de krompoes... Kijk, ik denk, niemand vindt het echt leuk en lekker, dat ding. Volgens mij is er niemand die echt oprecht heel blij is dat de krompoes is ontstaan. Behalve misschien de krompoesfabrikant.
Ja, maar ene bakker,
die ene bakker die het allemaal zo moeilijk over doet. Maar je kan het ook niet echt haten. En dat is voor mij heel erg waarom het soort van het product of het baksel is van dit jaar. Ik bedoel, de krompoes is soort van echt totaal het product van een land waarin iedereen zich, zeg maar, dankzij Google reviews en TikTok recensies en alles, soort expert voelt over alles. Iedereen wil over alles iets zeggen, over alles meebeslissen. En met al die digitale stemmen creëren we dan een soort barbapapa product.
Ik vond dat een term, die heb ik. Dat vond ik een heerlijke term.
Dus dankjewel.
Is die al gecoind of heb jij die
verzonnen? Die heb ik gecoind in de Volkskrant. Ja.
Ja. Ja.
Kan ook.
Maar dat is een product wat alles kan zijn.
Ja, nou, gewoon dat het gewoon. Je kan het niet echt haten, maar je houdt er ook niet echt van. Het is gewoon te zeer voor iedereen om echt interessant te zijn. En dat vind ik de krompoes. En wat vervolgens de krompoes ultiem populair maakt, is dat het ook nog polariseert.
Mm-hmm.
Dus het is net genoeg aantrekkelijk voor iedereen om er wat van te vinden. Dus of je vindt het leuk, of je vindt het stom, of je vindt die hele hype onzin. Volgens ons stond er ook nog een soort van ruzie van, ja, mag de Albert Heijn ook een krompoes verkopen? Mag je het dan ook zo noemen van, wie is de krompoes eigenlijk? Wie heeft echt de OG krompoes? Weet je wel, het werd een soort van, ja, ik denk een soort dat, storm in een glas water.
Ik denk dat Taylor Swift een krompoes is.
Ja, Taylor Swift is op een bepaalde manier heel krompoesachtig.
Toch?
Heel krompoes-esk. Ja, ja. Nou ja, en ik vond het wel leuk. Je had dus natuurlijk ging iedereen die filmpjes maakte op TikTok en zo, ging ook met die dingen aan de haal. En het grappige is dat je dus vaak ook niet, dus dat leek me leuk om even te laten horen, niet het verschil kon horen tussen, zeg maar, sketches.
De persiflage.
En echt.
Net zo'n beetje bij onze podcast eigenlijk.
Ja, dat hebben wij soms ook.
Oh my god, jongens. Iedereen heeft het erover. En het heeft iets te lang geduurd voordat ik het had. Maar ik heb het. Komt-ie. De krompoes. Te gek. Ziet er eigenlijk uit als een heel normaal croissantje. Alleen dan met, ja, we kennen het van een krompoes. Een soort roze glazuurlaag. Eroverheen in het midden. Het bakkersroom. En het schijnt geweldig te zijn, als ik de media mag geloven. Nieuw, helemaal een trend. Ik heb hem hier liggen. Ik heb er 2 uur voor in de rij gestaan.
Oké, ik heb eindelijk de krompoes gekocht. Beter laat dan nooit. En ik ben heel benieuwd. Hij is echt gewoon net zo groot als mijn hoofd ongeveer. We gaan het zien.
Waar de krompoes een uiting van is?
Ja, vertel.
Nee, ik ben een soort broken record. Ik weet het. Maar ja, we zijn het jaar aan het afsluiten, dus ik mag het nog 1 keer opbrengen.
Ja. Hierna nooit meer, dit is de laatste keer.
Nee, maar uiteindelijk leidt het ergens anders naartoe.
Oké, okay, leuk.
Ik heb het al heel vaak over dat stuk The Age of Average gehad. We leven in een algoritmische realiteit, daardoor lijkt alles op elkaar en verdwijnt eigenlijk al het karakter van alles uit de maatschappij.
Weet je waar ik laatst nog over nadacht? Jij had dat punt gemaakt over dat mensen er allemaal hetzelfde uitzien, weet je wel, al decennia. Ja. Maar ik vroeg me af, oké. Wij gaan overmorgen gaan wij op kerstdiner.
Mm-hmm.
Met Timo en Julia. Dan wil ik even met jou de Benelux bar inlopen. En dan wil ik dat jij even om je heen kijkt. Want ik kom daar wel eens.
Ja.
En daar zie je een soort van fashion die mij ongekend fascineert.
Okay.
Want iedereen heeft daar zo ontzettend zijn best gedaan. Maar ziet er wel hetzelfde uit.
Ja.
Dus zeg maar, iedereen komt daar echt met
accessoires.
Ja, maar met overhemden die lijken van 3 overhemden aan elkaar te zijn geknoopt. Met soort leren broeken. En die zitten dan ook niet half. En dan moet het soort hebben ze niet een riem, maar een touw. Weet je wel, eromheen. En dan, dat je die schoenen, dat je denkt, is dat jouw maat zo groot? maar dus iedereen.
Dit is ultieme Age of Average. Dat zelfs excentriekheid.
Het is wel een andere fashion, snap je? Het is wel echt nieuw. Ik heb dit in de 30 jaar dat ik op deze planeet ben nog nooit gezien.
Ja, maar dit is toch, zeg maar, het principe van dat je deze mensen willen zich onderscheiden door middel van hun kledingkeuze.
Ja.
Alleen, hun het is bronnen allemaal zijn allemaal hetzelfde. Hun soort van culty bronnen zijn allemaal hetzelfde. Waardoor ze er uiteindelijk soort van hetzelfde uitzien. dit is ultieme Age of Average uiting. En sinds ik dat stuk heb gelezen, heb ik dat heel erg als een soort missie geïnternaliseerd.
Ja, mooi.
Ja. Ja. Ik wil daar tegen,
toch? Je bent
ik ben tegen de Age of Average. Ik ben daar tegen in deze podcast. Ik ben daar tegen in het werk wat ik voor in opdracht van merken doe. Ik ben daar gewoon tegen.
Ja.
En in
dat is
die...
wel zwaar hoor, lijkt me, in deze tijd.
Ja, iemand moet het doen.
Ja, dat is ook weer waar.
En op een gegeven moment, in zo'n dal wat je dan ervaart van... Jezus, het maakt het toch allemaal... Ik kan wel er tegen zijn, maar... Dat is een ongekende kracht.
Wat heeft de wereld eraan?
Wat heeft het voor zin allemaal? Kom ik ineens op een quote. Dit is een quote. Want kijk, als je tegen de Age of Average bent... dan zou je zeggen, dan moet alles er super origineel uitzien. Ja. Of zo, weet je? Dus dat is, als je het gewoon echt letterlijk neemt... wat dan het doel is. Maar dat is gewoon niet reëel. Toch niet iedereen of niet alles kan avant-garde zijn.
Nee.
Dat is een utopie. En toen kwam ik op een quote... Van Robert McKee.
Ja.
Auteur en story consultant. Hij adviseert Hollywood scenaristen over hoe ze hun scripts beter moeten maken.
Ja.
En hij zei: give the people what they want, but not how they want it.
How they want it.
En dat was voor mij van: fuck. Ik wou dat ik die zelf verzonnen had. Want dat betekent dus niet dat alles avant-garde hoeft te zijn.
Ja.
Je moet wel gewoon luisteren naar wat de mens wil. Mm-hmm. Maar je moet gewoon in vorm. Origineel zijn.
Ja.
En dat is het beginpunt van het einde van de Age of Average. Voor mij de meest inspirerende quote die ik dit jaar heb gelezen.
Dus dit is waarmee jij de Age of Average weer gaat
dit
bestrijden
is mijn zwaard.
Het komende jaar. Ja. Ja. Jouw lightsaber.
Ja. Ja.
Robert McKee. Nou, kon slechter, toch?
Next.
Ja, next. Ik ben dol op George Santos. Echt zo raar.
Inderdaad.
Ik ben zo'n curve doorgegaan met die man. Ja, maar ik bedoel, het is natuurlijk een vreselijke... Het is echt een rel-republikein, zou ik hem wel willen noemen.
Een charlatan.
We hebben het al eerder over die man gehad in deze podcast. Hij heeft een heleboel bij elkaar gelogen... om vervolgens ook weer allerlei ontzettend laakbare dingen te gaan doen... in de Amerikaanse Senaat. Toen is hij daaruit afgezet. Nou ja, en nu gedraagt hij zich als een soort... Hij is eigenlijk echt... De politicus 2.0. Want eerst bluft hij zich dat senaat in. Dan creëert hij een soort imago voor zichzelf. Ja. Rooft hij even die hele partijkas leeg... om zichzelf een soort gezicht aan te met je denkt... nou, dat het allemaal nog doet.
Die had hij ook gedeclareerd, toch?
Had hij dus gedeclareerd. Maar dingen als $1,500 aan botox. Ja, ja. Je denkt, hoeveel kan erin? Maar nu, hij heeft natuurlijk gewoon geen baan meer. Nee. En hij is natuurlijk gewend aan een heel dik salaris. Want die mensen verdienen bijna 2 ton of zo.
Ja, senators verdienen goed.
Nu, wat hij dus onder andere doet, is filmpjes op Cameo verkopen. Ja. Dat is die website waar je dan mensen... Wij worden daar heel af en toe ook voor gevraagd, maar we gaan er nooit op in.
Ja.
Waar je dus voor geld kan je dan mensen een fijne verjaardag... Ik zie jou echt denken,
niet...
waarom doen we dat eigenlijk nooit?
Nou,
dat hebben we het straks zo even over waarom we dat niet doen. Maar hij doet dat dus wel. Dus je kan hem gewoon voor $500 of zo...
Hij drijft zijn prijzen op, hè?
Steeds duurder. Ja. Het begon met 150. Ja. Dat was echt steep.
Ja.
Dat je nog kunnen doen.
Ja.
Maar goed, dus hij wenst allerlei mensen een fijne verjaardag en dat soort dingen. Ondertussen, je kan zeggen van wat treurig, maar hij maakt zichzelf de hele tijd relevant. Hij blijft maar relevant. Mm-hmm. Hij had nu dus ook een interview, daar hebben Timo en ik vandaag enorm van genoten. Met Z-Way, zo'n hele leuke YouTube-journalist, had hij een interview gegeven. En het gaat gewoon over alles, behalve politiek.
Yeah.
Dus bijvoorbeeld, stelt zijn vraag aan hem en die vraag is Nicki Minaj. En dus zijn antwoord is Queen. Ja, dat soort teksten. En dan daarna gaat hij ook zeggen
was het
van... Nee. Ja, het was echt heel snel. Ja. Het leek ook echt half geacteerd. Ja. En dan gaat hij zo... Nee, je gaat me niet zo ver krijgen om een Nicki Minaj lyric te laten rappen. En dan 1 minuut later zit hij die lyric. Het is zo bizar.
Nicki Minaj.
Queen.
Are you a Nicki fan?
Yeah.
Prove it.
I'm not spitting verses for you.
Pull up in the monster automobile.
Gangster with a bad bitch that came from Sri Lanka.
Maar ik dacht, dit is gewoon de perfecte verpersoonlijking van wat politiek nu is.
Give the people what they want.
But not how they want. Ik had ook niet verwacht dat ik al 2 keer dat YouTube-interview... Ja. Maar politiek is gewoon een baan geworden voor degene die het meeste aandacht op zichzelf kan vestigen. Want je kan lachen om zo'n Santos en denken, jezus, wat een zielige vent. Die is zichzelf aan het afserveren.
Ja.
Maar Trump is ook gewoon president van Amerika geworden. Dus ik weet niet. Ik denk echt dat deze man, daar gaan we nog heel veel van horen. Ik weet niet of ik er zo enthousiast over ga blijven. Waarschijnlijk niet. Maar voor nu zou ik zeggen, kijk even naar die filmpjes.
PR-specialist van het jaar.
Ook, ja. Ja.
Social posts.
Vertel.
Er zijn er heel veel van.
Ja. Ook ik zag dit jaar weer.
Ja, dit was het jaar van de social posts.
Het jaar van de posts.
Gigantisch. Ja, ja. Er is een. Ik zag een tweet waar ik echt heel hard om moest lachen. Het was van een tech ondernemer.
Kijk jij dan op Twitter of op X of zo? Hoe zie jij dit eigenlijk?
Ja, ik ben een Twitter...
Een lurker.
Lurker.
Oh ja?
En dit kwam volgens mij weer via Reddit of zo. Ja, ik weet het niet meer.
Ik heb laatst mijn account verwijderd.
Ja, ik doe daar ook verder niet zoveel mee behalve dan af en toe kijken. Maar deze persoon, dat is een tech ondernemer, in de bio van zijn bedrijf, om een beetje een soort van kleine schets van deze man, staat healthcare without the financial headache. Dus je weet wat voor type, soort echt een tech bro.
Oké. Okay.
Hij tweet, I've been thinking a lot about IRL podcasts.
Ja.
Dubbele punt. Bullet point. Opening. Bring a few friends together. No mics. Nothing is recorded. Have a free form discussion. Can even have food and drinks.
Ja.
Has anyone tried this?
Dus eigenlijk, hij pitcht sociaal contact. Ja.
Ja. Ja. Ja. En,
als grap, denk ik.
Nou, ja. Precies. Het was een geintje natuurlijk. Ja. Dus, maar dit is dus hoe deze tijd werkt. Van binnen de kortste keren begrijpt niemand die grap. En zit er alleen maar meta-tweets over. Oh my god, dit is
zo tech erg,
bro explains tech, hanging out. En blablabla. Ja. Artikelen daarover, weet ik wat.
Ja.
En
Milkbar, Taylor Swift.
Ja, precies. Precies. Ja. En je had één klik op die gasten profiel kunnen doen. En dan zie je gewoon een aaneenschakeling van
grapjes.
Maar
dit is inderdaad wel echt een soort gekke trend van dit jaar. Je had laatst ook een heel column in de Volkskrant die reageerde op een column in NRC. Maar die NRC-column was ironisch.
Ja, precies.
Dus er was iedereen, de Volkskrant was alweer boos door een grap van NRC. Ja. Weet je, dat je denkt.
Ja, dat is dus precies wat hier gebeurt. Van, okay, er is een grap. Niemand begrijpt die grap. De nuance op die grap is één klik verwijderd.
Ja.
Dus iedereen kan, daar hoef je niet slim voor te zijn.
Maar weet je, Per, ik denk dat heel veel mensen die reageren op die tweet, die weten dat het ironisch is bedoeld, maar die weten toch dat het niet uitmaakt. Ja. Omdat mensen gewoon maximaal 1 seconde naar zo'n tweet of X of whatever kijken. En die weten gewoon, ik kan hier scoren. Het maakt niet uit.
Maar ik werd dus toch, zeg maar, van deze best wel grappige tweet. Mm-hmm. Ik vond het wel een leuk grapje. Werd ik er heel treurig van. Omdat ik dacht van, ja, dit is nou de staat van de maatschappij.
Ja.
Dit is gewoon wat er nu aan de hand is, toch?
Ik vind het gewoon zo grappig dat je altijd van die emotionele... dat je jou dan zo'n tweet helemaal blij. En daarna zie je de reactie, word je helemaal verdrietig.
Maar dat is toch die Robert McKee in mij, die de hele tijd speelt met die emotionele ontwikkeling.
God, die Robert McKee is ook wel een beetje sleets, hoor. Moet ik eerlijk zeggen.
I back to differ.
Het is echt zo'n boek wat mannen kopen als ze dan hebben bedacht dat ze nou echt eens een keer hun levensverhaal gaan opschrijven.
Welke mannen denken dat?
Echt zoveel mannen denken dat.
Ja, maar dat is toch niet een soort random gedachte die heel veel mannen hebben? Wel?
Dit is echt een gedachte die heel veel mannen hebben, trust me.
Oké, maar... Okay,
want, want weet je hoeveel ik heb meegemaakt? Ik heb echt gekke shit meegemaakt.
Andere discussie.
Okay.
Voor mij de meest veelzeggende post die ik... eigenlijk de post die in één keer het jaar samenvatten.
Ja. Oké, okay. Ja. Ik heb geen tweet van het jaar, maar een statement van het jaar.
Mm-hmm.
En dat statement luidt als volgt. Bla bla bla, is het nieuwe statussymbool.
Ja.
Ik ga het meteen zeggen, ik heb dit ook vaak gebezigd, deze theorie. Ja, zeker. Ik ging zoeken en toen dacht ik, ik heb bijvoorbeeld persoonlijk dan...
Dordtje Smit als je staatssymbool?
Ja, dat is altijd lachen. Even kijken. Nou, de Van Moof heb ik me wel schuldig gemaakt.
Ja.
Ik heb me ook wel schuldig gemaakt aan het tot bombarderen van de staatssymbool van de toypoedel. En daar is het heel hard mee gegaan vervolgens, want die wezen zijn echt... Nou, ik schreef daarover in het begin van het jaar. Toen weet ik nog dat ik dacht, hoe kom ik hiermee weg? Dat ik zeg, die beesten zie je overal. Want ik weet nog dat ik een zin had dat ik zei, er zijn dagen dat ik meer toypoedels zie dan mensen. Toen dacht ik,
is dit waar?
Een beetje bold. En nu denk ik, dit is 100% waar. Ik zit soms in een restaurant waar gewoon gevoelsmatig meer toypoedels zitten dan gewoon menselijke.
Wat zijn toypoedels?
Dat zijn van die krullerige honden.
Die in een tasje
heel
passen.
Schattig. Ja, nee, ze zijn wat groter.
Oh ja.
Laat het
die,
even
die,
zien.
Die herken ik wel, ja. Ja.
Ik vind het ook wel iets voor jou, Timo, om een toypoedel te
hebben. Ik ben zo beledigd.
Ja, sorry, ik weet ook niet waar het op mij gaat. Nee, het is inderdaad helemaal niks voor jou. Nee. Sorry, ik neem het echt totaal terug. Oké. Anyway, wat er volgens mij dit jaar op de een of andere manier overal is gebeurd, is dat er dan werd er een ontwikkeling waargenomen. Dus om het even wat iets randstedelijks.
Mm-hmm.
Hè? Om het maar even dichtbij zelf te houden.
Bring it home.
En dan werd dat als statussymbool bestempeld door de media. Laat ik het maar gewoon zeggen hoe het is, volgens mij. Door de media. Bijvoorbeeld, ik weet nog dat ik op een gegeven moment voor mij, er knapt denk ik iets bij mij, toen ik in het Parool zag. Niets nadelen van Parool, want die maken ook hele goede journalistiek. Het lijkt nu een beetje of ik anti-Parool ben. Dat ben ik niet. Maar die hadden een kop en er was: open relaties zijn een statussymbool. En toen dacht ik echt, ja, sorry, maar zo kan je alles wel tot statussymbool gaan maken. Want dan, wat er eigenlijk gebeurt, is dat wat we ook doen, zeg maar, in een soort van randstedelijke bubbel, dat wordt vroeg of laat aangewezen als zijnde een statussymbool.
Ja.
Weet je, meeneem koffie, statussymbool. Ik las dan een of andere plank voor ouders met een soort wiebelplank of zo, de wobbel of zo. Statussymbool. Weet je, en ik denk, je kan ook gewoon zeggen, het zijn lege, onnodige producten die ons toch tamelijk lege bestaan vullen. Of althans, we doen een poging om dat leven te vullen met die producten. Het is houvast. Het is gewoon eigenlijk tamelijk tragisch dat we met z'n allen om het even achter welk statussymbool tussen aanhalingstekens aanrennen, omdat we in de krant hebben gelezen dat het dat is.
Ja.
Weet je wel? Ik vind dat we daarmee moeten ophouden.
Ja, ja, want het is, wat mij betreft, als ik hierover nadenk, dan is dat een heel erg een geuze ding. Zeg maar, het is
nou ja,
self-acclaimed.
En ik vind het, wat ik er ook zo sneu aan vind, is dat ik denk, oké, dan doen we dus met z'n allen in de Randstad of zo iets. Of we hebben een product waar we allemaal even fans van zijn. En dan meteen zeggen we, ja, dat is een statussymbool. Alsof het meteen een statusverhogend is,
mm-hmm,
omdat wij het in onze bubbel doen.
Ja, maar dat is dus een beetje dommige.
Zeg maar, zo
ervan
kunnen ze ook in de provincie of zo wel gaan zeggen, ja, karbiet schieten, statussymbool.
Ja, maar,
want
maar,
de in-crowd doet het.
Maar dat is dus het verschil tussen deze bubbel en die bubbel. Dat zij hun eigen bubbel nooit zo zouden
cultiveren. Precies, dat is het er zo pretentieus aan. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon producten en fenomenen en ontwikkelingen beschouwen voor wat het zijn. En niet per se meteen alles tot statussymbool bestempelen. Want kijk hoe erg het uit de hand kan lopen met al die honden.
Zo is het.
Op straat.
Niks toe te voegen.
Dankjewel.
Behalve dat we naar de tweede sponsor gaan. Van den Bron als sponsor is terug van weg geweest. Van den Bron is het energieplatform met een missie. Zij brengen vraag en aanbod samen van goede energie. En ze bieden innovatieve toepassingen waardoor je slimmer met energie kunt omgaan. En zo werken wij toe naar 100% duurzame energie.
Ja, Perre, een maand geleden beloofde jij aan mij en aan de luisteraars,
ja,
om de app van Van den Bron te gaan gebruiken om te weten wanneer er groene stroom wordt opgewekt, zodat jij door je eigen energiegebruik ook je steentje kan bijdragen aan de energietransitie. Nou, en die gaat jou enorm aan het hart. Ik weet dat jij dat belangrijk vindt. Dus
absoluut,
vertel, hoe is dat gegaan?
Ik heb dat ook met een hand op een bijbel heb ik dat beloofd. Ja. Die groene stroomvoorspeller is een app op je telefoon en die laat eigenlijk een soort voorspelling zien van hoeveel groene stroom er waarschijnlijk wordt opgewekt die dag. Ja, ik heb dat inderdaad gedaan. Ik heb ben die app gaan gebruiken. En op die app kan je dus eigenlijk een voorspelling zien van wat er vandaag en morgen beschikbaar is aan de hoeveelheid groene stroom. En dat is handig, want dan weet je dus op welk moment je het beste groene stroom, mm-hmm, kunt gebruiken. Mm-hmm. En dan kan je een beetje daarop anticiperen. Meebewegen.
Met vraag en aanbod.
Meebewegen. Ja. Ja, vooral met aanbod, ja, in dit geval. En dan kan je dus bijvoorbeeld op dat moment je vaatwasser aanzetten. Of, ja, op dat moment een wasje draaien. Of op dat moment een elektrische auto opladen. En dat geeft gewoon een goed gevoel.
Dat kan ik me ontzettend goed voorstellen. Nou, wil jij nou ook zo'n supergoed gevoel? En ik kan me gewoon niet voorstellen dat je dat na deze tutorial niet wil. Ontdek dan hoe Van den Bron je kan helpen met je energieverbruik. Slim plannen op vandenbron.nl.
Ik Ik ga even een omweg nemen naar de volgende.
Oké, leuk. Timo zegt, hou tempo erin. Ja. Jij neemt een omweg.
Ja, ja, maar kijk, ik heb van Matthijs van Nieuwkerk... Matthijs van Nieuwkerk maakte altijd een monumentje voor iemand.
Ja, ik weet niet of het al het moment is om Matthijs van Nieuwkerk als je inspirator... Ja, ik zou het nog niet doen, persoonlijk, maar je moet het zelf weten.
Ik wil heel veel kleine ode brengen aan iemand.
Oké.
Iemand die iets doet waarvan ik vind dat het te weinig gebeurt in 2023... en dat we er juist heel veel behoefte aan hebben.
Oké.
Hij is een maker. Hij maakt, hij is radio-dj en hij maakt podcast. En hij heeft een soort speciale gaven dat hij mee kan nemen in een wereld die even interessant is als je er wel gevoel bij hebt. Wat zijn podcast en radio gaat over elektronische muziekcultuur. Daar heb ik wel een interesse en verleden in. Dus ik vind dat sowieso interessant. Mm. Maar hij maakt het op zo'n manier dat het voor iedereen interessant wordt. En dat vind ik echt een talent als je dat kan. Als het zowel voor iemand die ingelezen in zo'n ding is, als voor een leek heel interessant kan zijn. Het gaat over Justin Verkijk. Hij zit achter de podcast Bakkie Bakkie. Dat is een hele leuke podcast over elektronische muziek, waarin iedere keer een artiest centraal staat. Hij kreeg een tijdje geleden een wekelijkse show op 3FM. Dus op de soort lineaire klassieke radio. Mm-hmm. En ik was wel heel benieuwd naar hoe dat zou gaan, omdat het mainstream radio is. En zijn smaak is eigenlijk iets meer counterculture. Mm-hmm. En dat gaat vaak toch een beetje mis. Maar hij weet dat dus ook weer goed te doen. En dat is de enige show op 3FM die op dit moment aan het groeien is. In plaats van aan het dalen is. En dan heeft hij met 3FM ook die podcast Als de Muren Konden Praten gemaakt. En dat gaat over Nederlandse clubs door de jaren heen. Echt een mega aanrader. Echt een perfecte podcast ook voor de kerst.
Is dat die podcast waar ook dat filmpje van was? Dat zo Elias, Mazian en zo door de
over
oude...
De trouw,
wat vond je ervan? Ik vond dat ook alweer een soort...
Ik heb dat filmpje niet gezien.
Of zo. Nee? Dat was nu een basic fit geworden. Ja. En dan gingen ze zo in die ruimte waar allemaal mensen aan het pompen waren van...
Hier stond...
Ja, je voelt echt nog die sfeer. Je dacht van nou, vind ik knap.
Ja, maar dan zou je eigenlijk de aflevering moeten luisteren. Want dan denk ik wel dat je hem wel voelt. Mm-hmm. Waar gaat deze ongelooflijke omweg naartoe? Wat hij dus heeft, vind ik, is een soort van nieuwsgierigheid. En hij weet zeg maar die nieuwsgierigheid aanstekelijk te maken. Mm-hmm. Naar iedereen toe. Dus nieuwsgierigheid, daar moet meer van volgend jaar.
Dus het is een soort van aspirationele winnaar van het jaar.
Het is een aspirationele winnaar. Het is honorable mention voor Justin Verkijk. En een pleidooi voor meer nieuwsgierigheid naar de ander.
Mooi. Ik vond het dan weer vooral het jaar van Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen. Ja. Beetje een andere take.
Het was ook het jaar van...
Het kan allebei zijn. Waarom niet? Het kan allebei zijn. Ik heb met stijgende verbazing en ook toch ook wel respect gekeken naar Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen. Mm-hmm. Wat die mensen neerzetten, vind ik ontzettend knap. Wat zij namelijk doen, is volgens mij mensen het idee geven dat ze anti-establishment zijn, terwijl ze extreem establishment zijn.
Een soort paard van Troje.
Dat zijn dan weer jouw woorden. Mm-hmm. Dat heb je van Robert McKee geleerd, denk ik.
Ja.
Maar ik vind het... Kijk, wat zij doen is... Ik luister wel eens naar die podcast, vind het best geestig. Mm-hmm. Maar eigenlijk gaat het er altijd over hoe zwaar hun leven is.
Ja.
Dus zo van, ze krijgen geen boeken verkocht. Zat Marcel van Roosmalen weer op een ding. En niemand wilde zijn handtekening. En wel allemaal die van Aaf van der Heijden of zo. En Groenteman had weer een interview en hij had weer een kug. Of weet je het. Altijd lijden. Ondertussen zijn die mannen ongekend succesvol. Lukt het hen om bijvoorbeeld voor zowel de commerciële omroep als de publieke omroep te werken? Wie lukt dat? Mm-hmm. Wie lukt dat zonder gezeik? Is allerlei juice op die mannen afgekomen dit jaar? Boeit niet. Kleeft ze niet aan. Maakt totaal niet uit. Ze blijven een soort van gewone man uitstraling hebben of zo, weet je wel. Dus bijvoorbeeld ook Boris van ons kantoor. Mm-hmm. Ik weet dat hij elke dag naar hen luistert en hij vindt dat echt fucking mooie gozers. Ja. Weet je wel? Hij vindt dat zo herkenbaar en zo. Terwijl die mensen zijn niet herkenbaar, want zij zijn gewoon, weet je wel, eigenlijk de meest succesvolle mannen van media op dit moment. Maar ze blijven iedereen die naar ze luistert een soort gevoel geven dat ze niche dingen luisteren. Of dat ze naar de tegencultuur aan het luisteren zijn.
Ja.
Ik kan daar nog heel veel meer over zeggen, ja, maar ik ga dat niet doen. Ik ga het hier gewoon bij laten.
Ja, laat het hierbij.
Ik vind het namelijk toch ook best wel knap. Ik zag dat Gijs Groenteman nu zijn eigen cultuurprogramma krijgt. Ja, het is gewoon eigenlijk het hoogst haalbare binnen de NPO Olympus, zeg maar. Ik weet inmiddels hoe moeilijk het is om daar een programma te krijgen.
Ja.
Nou, ook daar zou ik het wel even bij willen laten.
Het is eigenlijk een soort ode aan ongrijpbaarheid.
Nou, vind ik wel weer heel mooi, Per.
Ja. Volgende. Ja, ik wilde ook nog iets zeggen over de realiteit van de soort oorlog en genocide, mm-hmm, die in Gaza gaande is. En dan meer een soort mediatake daarop.
Ja.
Want dat gewoon verschrikkelijk is en direct moet stoppen, dat mm-hmm, staat buiten kijf. Mm-hmm. En ik ben met dat soort grote nieuwsdingen altijd, word ik extreem geobsedeerd door die nieuwsgaring. En in dit geval is daar niet echt een tekort aan. En als je dat maar blijft consumeren, dat is ook wel best wel intent.
Ja.
Ik weet niet of je Sean King volgt bijvoorbeeld, maar als je gewoon de hele tijd die video's kijkt, daar word je wel heel, vooral heel hopeloos van.
Ja, kan ik me voorstellen.
En ik ging daar dan over nadenken. En wat ik dan wel weer interessant vond dit jaar, om het toch een beetje soort media te houden, was dat je dan in zo'n tijd soort van gaat hangen naar iets lineairs en traditioneels, mm-hmm, als televisie.
Ja.
Omdat je dan nog een soort gezamenlijke ervaring...
Het is bijna een soort van inderdaad mediacultureel roken of zo. Dat je inderdaad, ja, zin krijgt om het 8-uur-journaal te...
Ja.
Ik krijg,
ja,
dat echt, ja, in zo'n tijd. Ja,
ja. En wat dat betreft vond ik eigenlijk... Als ik het meest memorabele mediamoment van het jaar... vond ik dan dus die Khalid en Sophie-uitzending... waarin Ramzi Nasser even een monoloog deed.
Mm-hmm.
Wat gewoon sowieso echt heel goed geschreven was.
Ja.
En ook qua delivery echt fenomenaal was.
Alle gijzelaars, alle doden uit Israël en Europa hebben hun namen gekregen. Hun familieleden en vrienden zijn gehoord hier op tv in de krant. Hun levens, dromen, idealen zijn ons bekend voor altijd. En ik vind dat terecht. Wel heb ik een vraag. Hebben Palestijnse levens eenzelfde waarde voor ons? Kennen wij ook de namen van hun dode baby's, hun vernederde grootouders en vermoorde kinderen? Kennen wij hun individuele dromen, vrienden, school?
Uiteindelijk werd het internationaal ook enorm.
Oh,
volgens,
ja,
mij onder andere door Sean King werd dat echt een mega viral. En ik vond dat gewoon een soort, nou ja, ik bedoel, het doet uiteindelijk natuurlijk helemaal niks aan die situatie.
Ja, maar het kan wel een soort kortstondig gevoel van verbinding of zo.
Precies, en dat vond ik dan toch weer vanuit een media-oogpunt interessant, dat gevoel toch ontstaat bij zoiets traditioneels, ja, als de televisie en de juniors.
Ik ben er altijd heel dubbel in, want het is, aan de ene kant kan je makkelijk heel cynisch zijn om te zeggen, weet je wel, je kan zeggen van ja, dan gaat iedereen dat delen en wat hebben we daar vervolgens aan, mm-hmm, weet je wel, de kinderen in Gaza zijn niet geholpen, ja, bij jouw post van, ja, Ramzi Nasser. Maar anderzijds, als er zoiets gebeurt of zoiets gaande is waar het heel moeilijk woorden voor vinden is, is het wel heel...
Soort...
Ja, je kan dan in één keer een gesprek met elkaar hebben over dat optreden,
exact,
van Ramzi Nasser.
Ja.
En daar is iedereen vond dat mooi.
Ja, ja, hij is een soort vertaler.
Natuurlijk is het politiek, maar het stond ook buiten de politiek. En dat maakte het op dat moment volgens mij heel waardevol.
Ja, ja, en toen was ik toch weer... Ik kan altijd heel erg haten op de televisie, klassieke,
ja,
lineaire televisie en de publieke omroep en al dat gedoe en zo. Maar op dat moment was ik toch wel zo van, ah ja, dat is wel toch nog wel mooi dat er is. En, mm-hmm, dat je dan op zo'n moment daar echt iets aan hebt.
Nou, geniet er nog maar even van, hè?
Ja, precies.
Geniet er nog eens.
Precies.
Ik had ook nog een laatste media ding. Substack. Mm-hmm. Ik heb echt het gevoel dat dit het jaar was van de definitieve Substack doorbraak.
Ja?
Ja. Die nieuwsbrieven. Ik weet nog dat ik een paar jaar geleden, en zelfs ook toen wij er nog een aflevering over maakten, dat ik dacht, ja, gaat dat nou echt worden? En inmiddels denk ik, ja, ik denk dat dit wel echt een belangrijk ding gaat zijn. Vooral ook als je kijkt naar het medialandschap, zeg maar. Dus we komen echt in nu uit echt maanden van stakingen, cao-onderhandelingen bij zowel Mediahuis als DPG. Mm-hmm. Uiteindelijk is er nu een akkoord sinds gisteren. Ik zit in al die appgroepen, dus er waren allerlei stakingen voor. En uiteindelijk was het zo van, oké, jongens, de staking hoeft niet meer, want ze krijgen volgens mij bijna 10% loonsverhoging vanaf januari. Mm-hmm. Dus dat is supergoed. Mm-hmm. Maar aan de andere kant zie je ook in die substacks, waar ik er dan een aantal van volg, dat het ook echt anti-traditionele media kan zijn. Dus bijvoorbeeld, je hebt eentje van, ik las vroeger wel eens de titel Man Repeller. Mm-hmm. Dat is opgegeven. Dus al die vrouwen hebben nu een soort van hun eigen toko. En dan heb je er eentje van een oude auteur daar, die heeft gewoon een substack en die heet New Yorker Rejections. Het zijn gewoon al haar afgewezen stukken voor de New Yorker. Dus dan deelt ze zeg maar die mail met
heel
het
goed
stuk.
Format.
Heel geestig, ja. Maar bijvoorbeeld ook natuurlijk Jonas Kooijman, die we dan nog in onze eigen show hebben gehad, die ook gestopt is bij NRC om dan helemaal met zijn nieuwsbrief aan de slag te gaan. Want daar verdiende hij gewoon veel meer mee en wilde die vrijheid hebben. En het is natuurlijk, ja, het is natuurlijk ook echt steeds moeilijker om als freelance journalist rond te komen. Mm-hmm. En met zo'n nieuwsbrief kan je van een best wel klein, wat jij ook zei, van je hebt maar 10 superfans nodig of 100 superfans nodig om dat te gaan doen. Dus volgens mij is dit echt een soort, ik heb het idee dat dit toch een soort kanteljaar is geweest voor de nieuwsbrief. En terwijl ik dit dus aan het voorbereiden was, werd ik zo enthousiast over nieuwsbrief dat ik zelf een nieuwsbrief ben begonnen. Ja, serieus. Ik dacht, ik ga dat gewoon een keer proberen. Ik zoek ook al, daar hebben we het heel vaak over, al heel lang een hobby. Mm-hmm. En dit is echt zo ontzettend leuk om te doen. Ik ben hier al serieus, zonder overdrijven, ben ik hier al 2 dagen helemaal door opgezogen. Het is zo leuk om zo'n
Ik hou van dat je het voor jezelf hebt geframed als hobby. Dit zou ik gezegd kunnen hebben. Hobby, content consumeren.
Content creëren is mijn hobby. Ja. Precies. Nou ja, maar het is wel weer een hele andere manier van dingen delen. En nou ja, ik ga die nieuwsbrief dus beginnen. Ik ben heel benieuwd of het gaat werken. Ik heb wel dus bedacht, ik ga wel een betaalde nieuwsbrief beginnen. En dat is niet zozeer omdat ik er geld mee moet verdienen of dat per se wil. Maar omdat ik een soort van in-crowd wil in mijn nieuwsbrief. Dus mensen die nieuwsbrief lezen, die moeten die nieuwsbrief ook willen lezen. Want ik ga er best wel, weet ik veel, wat persoonlijker dingen in delen dan ik misschien in mijn stukken doe of op sociale media. Ja, en dan wil ik wel dat ik een beetje weet wie het publiek is, zeg maar. Maar ik ga ermee beginnen. Ik heb er echt heel veel zin in. Het is zo'n vrij platform. Je kan er alles op gooien.
Ja, ze zijn ook steeds meer features aan toevoegen. Ook dat je video kunt integreren en alles. Ik ben wel benieuwd wat het, want dit is natuurlijk al een paar jaar een soort van reizende. Mm-hmm. En ik ben wel benieuwd wat de toekomst van het model gaat worden. Want ik ben zelf, denk ik, ik heb denk ik 5 of 6 betaalde nieuwsbrief abonnementen. En het begint nu als ik een nieuwe zie, dat ik denk van ja, die wil ik eigenlijk ook wel. Dan denk ik toch van ja, fuck, het is best wel.
Jij wilt op een gegeven moment aan. Een pendel voor nieuwsbrieven of zo.
Nou ja, ik dat lijkt mij een logisch vervolg voor Substack. Als je echt massa wil, dat er een soort Spotify all you can eat model opkomt. Waarbij jij gewoon jouw lezers als soort royalty krijgt.
Ja, ik ben wel echt. Ik dacht gewoon in 1 keer, fuck it. Ik ga gewoon op deze trein.
Maar wat vind je dan van wat het? Want het is natuurlijk een reëel gevaar voor wat meer klassieke titels. Mm-hmm.
Ja, het is natuurlijk super interessant. Het is echt wel, het zou echt heel veel kunnen veranderen.
Ja, nee, zeker. Nee, ik denk dat als ik een NRC of een Volkskrant was, zou ik doodsbang worden van deze.
Van het nieuws dat ik een nieuwsbrief ben begonnen. God, ze houden hun hart vast.
Zullen we een linkje in de show notes plaatsen?
Ja, hij is heel makkelijk. Het is namelijk doortje.substack.com.
Nah. Die was nog vrij.
Ja.
Heerlijk.
Ingeklemd. Ik zie jullie tegemoet op mijn nieuwsbrief.
Ik heb een onverwachte trend waar ik fan van ben.
Okay.
Het was een trend waar ik eerst weerstand bij voelde.
Okay.
Ik vergelijk het met auto's. Stel, je hebt elektrische auto's. Mm. Die worden dan langzaamaan geadopteerd door mensen. En je ziet in, dat is eigenlijk een betere optie voor het klimaat om elektrisch te rijden. En dan ineens, als dat een beetje gaande is, komen er hybride auto's.
Ja.
Dat voelt dan als een soort stap terug.
Ja, snap ik.
Ik zit natuurlijk met dat vleesalternatief, de nieuwe keuken. Mm-hmm. Wat een van mijn activiteiten is.
Ik eet het inmiddels bijna elke week.
Precies. Ik zit in die wereld en dan volg je gewoon wat er gebeurt. Mm-hmm. En er kwam al een tijdje geleden een trend op, hybride vlees. Nou, sowieso een vrij gore naam.
Zo vies, ja.
Een hele slechte naam voor deze trend. Maar dat gaat dus over vlees wat deels uit dierlijk vlees bestaat en deels uit plantaardige producten.
Nou, trouwens, het is niet eens zo raar. Want weet je, ik ben wel eens in China geweest. Weet je wat ze daar doen? Daar werd ik helemaal gek van daar. Want ik eet eigenlijk gewoon liever geen vlees. En dan doen ze dus in tofu vlees.
Ja.
Dus nee, daar hebben ze eigenlijk al in brief.
Ja, nee, precies. Maar mijn eerste reactie op dat ding was van... Jezus, wat is het voor... kom op, we zijn net bezig met die transitie, zeg maar. En toen dacht ik weer terug aan de anatomie van een transitie... in een van onze eerdere afleveringen. Het duurde lang. Het is een marathon. Geen sprint. Nee. En misschien dacht ik... is die plantaardige trend dan eigenlijk iets te snel gegaan... ten opzichte van het normale tempo van een transitie. Dus het werd soort woke om dat te doen. Dus gaat iedereen zich daar berichten. Ook merken die dat misschien eigenlijk in de kern niet zijn. Mm-hmm. En daardoor hebben heel veel mensen een soort weerstand ontwikkeld... tegen de term vegan of de term vegetarisch.
Ja, ja.
En wat je dan dus ziet, is dat er in de horeca... als je een menukaart hebt, alles waar een V achter staat... van vegan of vegetarisch... dat wordt minder besteld.
Oh ja.
Terwijl als je hetzelfde gerecht zonder vee erop zet... dan maakt het niet uit. Mm-hmm. Dus het is gewoon puur die weerstand die mensen voelen. En toen dacht ik ineens van... Oké, misschien is dat hybride vlees dan wel... eigenlijk een blessing in disguise. Want wordt dat...
Moet ik me erbij voorstellen? Krijg je dan een hamburger met een soort emulsie van
nou, wat je
van
erbij moet voorstellen... Ik ga een McDonald's introduceren een tijdje geleden... McCroket plantaardig.
Mm-hmm.
De wereld was te klein... Iedereen was ziedend.
Ja, ja.
Dat de kroket werd afgepakt en dat er een soort woke alternatief opkwam. Als je dit dus met dat hybride vlees zou doen... dan zou je bijvoorbeeld de hamburger van de Big Mac kunnen vervangen... door een hybride vorm.
Wat krijg je dan?
Dan krijg je gewoon een burger waar ook wat plantaardige ingrediënten in zitten. Dus dat zal qua smaak echt minimaal schelen. Je hoeft dat dus niet vegan of vegetarisch te noemen.
Nee.
En het scheelt gewoon de helft aan vlees. En dus... we moeten 75% minder vlees eten. Dus toen dacht ik ineens... misschien is het dus zo gek nog niet.
Als je mensen niet...
we hebben gewoon die stap overgeslagen. Ja. En dit is eigenlijk
als je ze
eerste...
niet kan overtuigen, moet je ze maar foppen.
Nou ja, en dit is het eerste teken aan de wand... dat het gewoon massaal geadopteerd gaat worden.
Nou, ik ben benieuwd. Misschien gaat iedereen wel lekker hybride gourmetten.
Hybride gourmetten en dan daarna gewoon plantaardig gourmetten.
Ja. Om even bij de food te blijven, bij de non-food afdeling.
Non-food, ja.
Ik wilde nog Ozempic even noemen als grote winnaar van het jaar. Eigenlijk gisteren of eergisteren of zo. Las ik dat Oprah heeft dus Ozempic gebruikt. Of een heel vergelijkbaar product. Ozempic is het anti-diabetes medicijn waar je heel snel door afvalt. En dat vond ik echt een soort gamechanger. Want zij was altijd zo iemand die... ja, hebben we zo iemand bij een beetje de Patty Bart of zo? Of Treintje Oosterhuis of zo. Weet je, dat zijn van die BN'ers die zijn heel erg met hun gewicht bezig altijd. Mm-hmm. En zij was dat eigenlijk een beetje wereldwijd.
Ja.
En een vrouw waar andere vrouwen die dan ook met hun gewicht bezig waren... heel erg zich aan konden optrekken of zo. Weet je, of
dat ze een yo-yo.
Ze yo-yo'de en altijd met diëten en zo. En nu is zij gewoon mega afgevallen en heeft ze gewoon gezegd... jongens, ik was er klaar mee. Ik heb gewoon Ozempic gebruikt. Zij heeft dus een heel groot aandeel in Weight Watchers. Weight Watchers gaat nu ook... Ozempic of een soort gelijk medicijn zorgen dat je dus als je bij Weight Watchers staat aangesloten, dat je dus met een arts in contact kan komen die dat kan voorschrijven aan jou.
Zie jij dat als een causaal verband of een toeval?
Een correlatie. Een correlatie. Dat is altijd safe. Ja. Maar ik vond dat wel echt heftig.
En het normaliseren van dat medicijn, bedoel je?
En aan de andere kant zei zij dus van... ik ben klaar met die shaming. Dus zij zei, ik vond het gewoon super moeilijk om af te vallen. Ik was mijn hele leven eigenlijk... woog ik te veel, had ik een te hoog BMI. En nu niet. Dus ik heb eigenlijk geen zin om me daar nu over te verontschuldigen.
Zijn er een soort side effects van het Ozempic?
Het is gewoon... op een bepaalde manier is iets als een maagverkleining. Hè? Ik bedoel, je hebt gewoon geen honger meer.
Ja.
En dus dat voelt... is natuurlijk in principe voor mensen die echt te dik zijn... is dat hartstikke goed. Of kan dat leiden tot een gezonder gewicht. Maar het ding is natuurlijk dat het ook wordt gebruikt... door mensen die gewoon hartstikke dun zijn.
Mm-hmm.
En die gewoon nog dunner willen worden. Dus dat vind ik wel een soort van zorgelijk. Om dan toch maar met iets zorgelijks...
Omdat zij met zo'n grote invloed... dat
ja,
dan...
als dat een gemeengoed wordt...
Ja. Ja,
dan zijn we gewoon weer terug in de soort van de heroin chic tijd.
Ja, ik zit dan gewoon alleen maar te denken... dat dit is gewoon Weight Watchers en Oprah. Die hebben gewoon een deal. Zij gaan dat introduceren. Ja. Zij katapult het de hemel in.
Natuurlijk. Ja,
en die heeft gewoon een kickback daarop.
En dat is natuurlijk een ultieme manier voor Weight Watchers... om weer ontzettend populair te worden. Want iedereen wil dat spul hebben... en niemand weet hoe ze eraan kunnen komen. Ik dacht trouwens
waar haal je dat dan?
Bij een arts. Ik dacht trouwens heel veel dat je ging zeggen... Ja, ik zit gewoon te denken, dit lijkt me ideaal. Want ik ben gewoon altijd zo druk. En als ik dan nooit honger heb, hoef ik nooit meer te eten. ja, dat waren onze 10. De samenvatting van 10 dingen.
Van het jaar.
Die 2023 hebben gevormd. Mm-hmm. We hebben ook onze luisteraars natuurlijk weer om wat input gevraagd. Verrassende. Ik vond eigenlijk de beste reactie. Dat vond ik echt een leuke reactie. Was wat zijn ze nou? Lelijke foto's van tafels van etentjes. Weet je wel? Ik wist meteen wat ze bedoelden. Zo'n vrij ingezoomde foto van een... Van
ja,
een...
dus niet het gerecht, maar het lege bord.
Nee, of gewoon al het eten door elkaar. Zo'n soort, zeg maar, die lelijke foto's van
ik heb geleefd.
Etentjes. Ja, ik heb geleefd dit weekend. En jij?
Ja.
Precies. Verder waren er nog de Uniqlo-tas. Vond ik ook leuk. Maar...
Adidas Samba's, ja, dat vond ik echt een...
Vond je dat saai? Vond je dat cringe of iconic?
Vond ik heel cringe. Vond dat namelijk zo'n voorbeeld van zo'n gemaakte trend, zeg maar. Dat het zo... Ja? Dat je er met z'n allen in tuimelt.
Ja,
het wordt gewoon bepaald. Dan wordt het gewoon massaal gedistribueerd naar de winkels. En dan wordt er over geschreven, dit is de trend. En dan volgt iedereen dat gewoon als soort makke schaapjes.
Ja.
Vond ik weer een aantal
mensen beledigd.
Cringe. Het is klaar. Het is kerst. We gaan kerst met onze families vieren.
Ja, zeker. Dank voor het luisteren. Hele fijne kerst. Ga lekker gourmetten met hybride vlees. En wij zien jullie volgende week, want dan gaan we vooruitblikken naar het komende jaar.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.